Dit is BNR.
Typ appel in Google en de zoekmachine heeft geen idee of u de schilder of de vrucht bedoelt. Dat verandert zodra computers verbanden kunnen gaan leggen. Het semantische web kan een doorbraak zijn. Daar ga ik over praten met Nicole Koenderink, onderzoeker informatiemanagement van Wageningen, Universiteit Food and Biobased Research. Guus Schrijber, hoogleraar intelligente informatiesystemen aan de Vrije Universiteit. En Tom de Meijer, hij is hoofd technische ontwikkeling van de Waag Society. Daar zetten ze creatieve technologie in voor sociale innovatie. Welkom allemaal.
Dank u wel.
Mevrouw Koenderink, ik begin met u. U promoveerde eerder deze maand op een computerprogramma dat slimmer is dan Google. Of heb ik er iets mee gezegd? Want u kijkt bedenkelijk.
Ik promoveer niet zozeer op een programma dat slimmer is dan Google. Maar in zekere zin is de technologie is inderdaad slimmer dan Google. Wat u zelf al zei, als je in Google zoekt op het woord appel,
ja,
dan ziet u dat als een rijtje letters, A-P-P-E-L. En of het nou de computer of de schilder of het stuk fruit is.
Of appel.
Of appel, ja. Daar kan Google niet tussen onderscheiden.
Nee.
Als je nou zegt van, je maakt er een semantisch model van, mm-hmm, van je domein, bijvoorbeeld van het fruitdomein,
ja,
dan leg je vast dat appel een concept is en dat het typisch met die harde vruchten te maken heeft.
Ja.
En wat je dan kunt doen, is gaan zoeken op appel. En dan heb je zomaar kans dat je gesuggereerd krijgt van, goh, je zoekt nu op appel. Ik heb ook relevante resultaten gevonden voor Elstar of voor Cox Oranje. Wil je die informatie ook zien?
Maar betekent in huistuin- en keukentaal dat je in feite associatieve termen erin stopt?
Ja, je gaat relaties tussen termen vinden.
Precies, ja. Zeg, en wat kan uw programma nu precies?
Nou, mijn programma kan kennis vastleggen van domeinexperts.
Ja.
Dus ik heb een case study gebruikt in het tomatendomein. Dus
Een case study gebruikt in het tomatendomein. Ja, gaat dit naartoe?
Ik kom uit Wageningen.
Ja, jeetje. Ja, nee, maar u heeft zich gestort op de tomaten.
Ja, zelfs op de kleine tomatenkiemplantjes.
Dat is toch niet de eerste associatie die ik zou hebben, maar daar. Ja, vanuit Wageningen, het ging om verbetering van de plantjes.
Het gaat om voorspellen of plantjes wel of niet veel tomaten kunnen krijgen als ze volwassen zijn.
Ja, ja.
En dat wordt nu uitgevoerd door experts. En die experts hebben een heleboel kennis. Die kennis zit vast in hun hoofden.
Ja.
En wat ik heb gedaan is een methode bedacht om die experts zelf zover te kunnen krijgen om die kennis uit hun hoofd te halen en in zo'n semantisch model neer te zetten.
Dus allerlei kenmerken waar ze naar kijken, zoals bijvoorbeeld, noem eens wat?
Zoals bijvoorbeeld steellengte, steeldikte, bladoppervlak, hoeveel blaadjes zijn er, is het een plakharry, zitten er bepaalde bladeren aan elkaar vast.
Ja,
allerlei termen komen naar voren.
Ja. Maar die termen ingevoerd, maar dan heb je dus die tomatenplantjes, die staan in een bak met aarde. Ik bedoel, wat kan de computer daar verder mee? Die moet je dus in die computer op een of andere manier invoeren.
Ja, wat je kunt doen met zo'n kennismodel is verder je de automatisering van een taak uitvoeren. Dus in het geval van tomatenplantjes hebben we gekeken of je met een camera plantjes automatisch kunt sorteren.
Ja.
En daar zijn we nu aan het werken om dat later dit jaar op de markt te brengen.
Oh, dus die camera gaat langs die bak? Of worden die plantjes gefotografeerd? Of hoe noemen we dat?
De plantjes worden uit de bak gehaald.
Ja.
En die worden vrij snel langs de camera gevoerd. En dan wordt een oordeel gegeven aan het plantje. En dat oordeel komt zoveel mogelijk overeen met hoe de expert naar kijkt.
Ja. Zeg maar, inderdaad, dat kan Google niet, hè?
Nee, maar dit is natuurlijk ook geen zoekapplicatie. Maar wat je wel zou kunnen doen, als je zo'nzelfde model hebt en je wilt documenten gaan ontsluiten over tomatenplanten en wat relevante factoren zijn.
Ja, je blijft in die termen zitten.
Ah ja.
Bloemkool dan maar.
Bloemkool, druiven, bloemen, zeg maar. Ja. Willekeurig wel kennisdomein. Als je documenten wilt ontsluiten en je hebt een model over het domein waar het over gaat,
ja,
dan kun je de relaties, de associaties tussen termen gebruiken om snel informatie te vinden.
Ik begrijp het, ja. Zeg, Google weet van alles boven tafel te krijgen. Ik weet niet hoeveel Google-pogingen er iedere dag of gebruiker iedere dag is. Ik heb het wel geweten, maar dat is gigantisch. Hoe uitgebreid is uw programma?
U bedoelt hoeveel termen erin staan?
Ja?
Dat hangt af van het domein. Want kijk, Google is een heel mooi systeem om op al het kennis in de hele wereld los te laten.
Ja.
Semantisch gezien semantisch web is nog niet zo ver.
Nee, precies.
Dat zijn kleine initiatieven en dat is wel aan het groeien. En dat zal ook steeds
makkelijker
worden.
En het tomatendomein bevat hoeveel termen?
Bevat een term of 80 misschien.
Ja, ja.
Maar er is duidelijk wel wat aan de gang.
Meneer
op dit gebied.
Ja.
Als ik Kijk, tot nu toe zien, het web, zien mensen het web als een web van documenten. Documenten zijn dingen die wij zelf als mensen kunnen begrijpen. Stukjes tekst, plaatjes en dergelijke. Maar wat je de laatste jaren heel duidelijk ziet, is dat er ook een web ontstaan is van data.
Ja.
Data over plantjes, maar ook over personen, over organisaties, over data die bijvoorbeeld in overheidsrapporten gebruikt worden.
Mm-hmm.
En dat web van data, dat wordt nu langzaam steeds meer geëxploiteerd. En de initiatieven die je de laatste tijd ziet, is dat er steeds meer publieke data beschikbaar komen op het web. En dat die niet al vooraf geïnterpreteerd zijn door overheidsdienaren in prachtige rapporten, waar veel geld voor betaald is. Vaak aan consultants van buitenaf. Maar dat die door gebruikers op het web zelf geïnterpreteerd kunnen worden. En dat web van data, dat is nu toch langzaam een stille revolutie aan het veroorzaken.
Ja, nou, daar ga ik zo over door. Maar ik wil dus even weten van meneer De Meijer, is de techniek al zover? Kan dit allemaal? Of gebeurt het gewoon al?
Dit gebeurt. Het is wel zo dat de kennis die je nu ziet, dat die voornamelijk op eilandjes. Het zijn allemaal afzonderlijke domeintjes. En in die zin moet je dus een bepaalde kennis hebben van waar je dat domeintje kan vinden om iets te vinden specifiek over dat stukje kennis.
Ja,
dat
wat voor domeintjes hebben wij zo al nu?
Nou ja, je hebt het
de
over
tomatenplantjes.
Ik zou zo 1, 2, 3 niet goede voorbeelden kunnen geven van
landen, staatshoofden, steden.
In Europa is het een heel groot initiatief om een Europese erfgoedportal te maken.
Ja, ons cultureel erfgoed.
Ons cultureel erfgoed. Natuurlijk ook een politiek interessant issue binnen de EU. Bij de lancering in 2008 waren ook alle ministers van cultuur aanwezig, inclusief onze
2008,
minister Plasterk.
Ja.
En de eerste uur kreeg dat 10 miljoen hits, die portal.
Ja.
En die portal die ging ook onmiddellijk down. Helaas.
Ja,
dat zijn wel dingen waarbij er enorme hoeveelheden erfgoed. Dus in 2010, eind van dit jaar, moeten er voor 10 miljoen objecten ontsloten zijn.
Ja.
En dat gaat rap verder.
Ja.
En daarbij komt dus informatie uit enorme hoeveelheid archieven, musea en bibliotheken gezamenlijk ter beschikking.
Ja. Ja. Ik begreep dat het heet e-culture. Hè? Een project dat werd toen beschouwd als de beste aanzet tot het semantische web. Prachtig, ondanks het feit dat het dus ten onder ging aan het grote succes en down ging. Maar goed.
Dat is een heel groot eiland. Het wordt interessant op het moment dat je data gaat combineren. Hè? Als je relaties kan leggen tussen verschillende soorten data, dan kan je ingewikkeldere vragen gaan stellen. En dan zou je een soort Google kunnen krijgen waar je kan zoeken op kennis in plaats van op documenten.
Mag ik een voorbeeld geven?
Ja.
Bijvoorbeeld als u zoekt op Picasso, dan
krijg je een auto.
Dan krijg je normaal in Google krijg je een hele lange lijst van dingen, waarvan een aantal dingen zeker relevant zou zijn. Als je in onze semantische zoekmachine zoekt, dan krijg je een aantal groepen van resultaten die gebaseerd zijn op interpretaties van het woord. Bijvoorbeeld, er zullen dingen zeker bij zitten. Schilderijen die geschilderd zijn door Picasso.
Ja.
Maar er zitten ook dingen bij die gemaakt zijn van Picasso marmer. Wist niet dat wel stond.
Ja.
Er zitten dingen bij die gemaakt zijn door mensen die samengewerkt hebben met Picasso, omdat die verbanden bekend zijn. En zo krijg je dus interessante, men noemt dat in een Engels woord, serendipity. Interessante nieuwe resultaten die niet direct je eigenlijk een zoekvraag beantwoorden, maar wel je kennis verrijken over wat dat wat er meer aan zo'n term vastzit. En dat vinden heel veel mensen interessant.
Ja. Uw project Gold is een heel serieuze aanzet, dat heb ik al gezegd. Hè. Wie zijn nu bezig met de verdere ontwikkeling hiervan?
Nou, je hebt dat in allerlei gebieden. In het erfgoed is het Europeana-initiatief. Waarvoor wij eigenlijk een soort demonstratiesysteem hebben gemaakt, is daarbij het grootste. Dat wordt hier vanuit Den Haag geïnitieerd en geleid.
Ja.
Maar daar doen op dit moment al 300 cultuurinstellingen in Europa mee. Maar wereldwijd zie je op dit moment nog veel meer belangstelling voor toegang tot publieke overheidsdata. En daar heeft met name Obama en Brown hebben daar een belangrijke aanzet toegegeven. Met hun initiatief om alle overheidsdata die valt onder de, zeg maar, de Freedom of Information Act. Of
ik wou zeggen, dat moet wel ergens grenzen gelegd worden.
We hebben het hier vaak niet over privéinformatie.
Nee, niet het hele dossier van Defensie valt in te zien. Maar
nee,
goed.
Maar de informatie die onder web openbaarheid bestuur valt, die zou in principe wel ontsloten kunnen worden.
Ja. Maar u had het er al even over en u zei iets wat belangrijk is, want u zei dan zijn die verschillende termen niet voorzien van de interpretatie die overheid eraan geeft. Maar die interpretatie ligt open, in feite.
De interpretatie ligt open en je ziet dus dat mensen vaak heel snel, op het moment dat die data publiek worden en op het web beschikbaar worden, dat mensen heel snel nieuwe interpretatie geven van in bepaalde datasets. Twee datasets die verschillend zijn met elkaar integreren en daar bijvoorbeeld een nieuwe interpretatie aan geven. En dat vaak ook visualiseren, bijvoorbeeld op een Google Map. Dus dat je bijvoorbeeld zeg maar een interpretatie krijgt van alle gegevens over verkeer of een filevorming.
Ja. Maar goed, want dat betekent dus dat we doen in feite gebeurt er wat we dan crowdsourcing noemen. Hè? Dus mensen zoals een soort van Wikipedia.
Ja,
daar kan ik er maar
dat
heel
is een andere term.
Dat is toch wel iets anders.
Ja, toch iets anders. Ja. Oké, want het zijn wel degelijk experts die zich hiermee bezighouden.
Nee, dat hoeft niet noodzakelijkwijs expert te zijn. Dat zijn wel mensen die geïnteresseerd zijn in die data en die geïnteresseerd zijn om kennis uit die data te houden. In die zin is dat vergelijkbaar wat Nicole eerder zei.
Ja, ja. Maar mensen die geïnteresseerd zijn vind ik ook een erg breed begrip. Dan denk ik toch weer aan crowdsourcing. Maar goed, dat bedoelt u niet.
Ja, maar crowdsourcing is toch
mensen
wat anders.
Mensen die er belang bij hebben.
Ja, maar hier hebben we het over data die mensen willen gebruiken om nieuwe inzichten op te doen. In zekere zin is het soort...
Misschien mag ik een ander voorbeeld geven. Ja? Veel mensen zullen geluidsnet kennen. De overheid had een geluidsmodel van Schiphol waarbij ze berekenden hoeveel geluidsdruk er op verschillende plekken rondom Schiphol aanwezig zou zijn.
Ja.
Dat is op een gegeven moment een initiatief gekomen, Geluidsnet, wat dat feitelijk is gaan meten. En die data is publiek beschikbaar gesteld. Nu hebben ze zelf al gelijk een interface erop gemaakt waarop je kan zien hoeveel decibel er op een verschillende plek is. Maar die data is ook vrij beschikbaar voor anderen om daar weer iets mee te doen.
Ja.
En zelfs de software is beschikbaar, zodat het nu ook in Maastricht gebruikt kan worden. Maar het gaat er dus om dat je mensen de gelegenheid stelt om andere applicaties en misschien in een heel ander domein te bouwen of te maken of te ontsluiten met die data die waarvoor ze oorspronkelijk misschien niet eens verzameld is.
Ja, goed, over de input, want daar zijn we nog niet helemaal uit. Althans, ik ben er nog niet uit, laat ik het zo maar zeggen. Gaan we zo dadelijk nog even verder praten. We gaan dus eerst eens even luisteren naar Frans Nauta, lector innovatie publieke sector en voormalig secretaris van het eerste innovatieplatform. In BNR Think Tank zijn onovertroffen visie op innovatie.
In 1992 werkte ik als barman in bioscoop Criterion. En om een uur of twee 's nachts begon een stamgast tegen mij een heel verhaal over het internet. En dat ik daarmee een computerspel speelde dat zich afspeelde ergens op een server en die stond in Amerika. En ik snapte er niks van en het was fascinerend. Dus ik regelde een internetaccount bij Hectic, het latere Access for All. Ik kreeg een e-mailadres, ik regelde een modem voor mijn computer en ik kon online. En na een minuut gebliep over je telefoonlijn was je dan op het internet. Maar je kon er niks doen. Er was nog geen browser, dus er waren geen websites. Er was niemand in mijn omgeving met een e-mailadres, dus daar had ik helemaal niets aan. En dat online spel, dat vond ik echt heel saai. Dus het internet was fascinerend, maar nutteloos. 3 jaar later kwam de eerste browser op de markt, Mosaic, later Netscape. En sindsdien heeft het internet natuurlijk een fenomenale ontwikkeling doorgemaakt. En werd het voor mij niet alleen fascinerend, maar ongelooflijk nuttig. En je zou kunnen denken dat het internet nu volwassen is geworden. Maar dat is echt niet waar. Ik denk dat je het internet zoals we het zien vandaag, dat je dat moet vergelijken met een 2-jarige peuter. Je zit echt naar het prille begin, nog steeds te kijken. Nou, als je de eerste jaren van een kind meemaakt, dan zie je hoe ongelooflijk indrukwekkend dat leertempo van kinderen is. Ze kunnen amper bewegen, kunnen ze opeens hardlopen. En ze brabbelen wat en opeens kunnen ze woorden. Maar daar houdt het natuurlijk niet bij op. Hè? Net zoals het internet in het begin heel traag was, is het nu heel snel. En we kunnen nu allerlei vormen van media eroverheen, maar daarmee zijn we er echt nog lang niet. Dus wat je bij kinderen ziet, hè, als die zo rond de 3, 3,5, 4 zijn, dan gaan die steeds meer verbanden tussen woorden leggen en ze gaan zinnen maken. Dus dan zit je op zondagavond of zondagochtend zit je te ontbijten en dan wijst je dochter een droogdoek aan en roept droogdoek. En dan is het even stil en dan zegt ze afwassen. En dan is het weer even stil en dan zegt ze papa, Eva, samen afwassen. En zo leert ze verbindingen te leggen. Bij alles wat ze leert groeit het aantal verbindingen. En hoe meer het kind leert, hoe makkelijker het gesprek wordt. En het gaat bijna vanzelf, want kinderen die zijn haast geprogrammeerd om te leren. En aan de andere kant zie je ook wel dat het hard werken is. Nou, dat harde werken, dat zal voor het internet ook gaan gebeuren, als we het hebben over het semantisch web. En idealiter gaat het natuurlijk op de manier van het kind, als een zelflerend systeem. Daar zit de grote doorbraak. Zodat je uiteindelijk als gebruiker steeds meer het gevoel krijgt dat je gewoon een gesprek voert met het internet. Dus dat je niet naar Google gaat en een zoekwoord intypt en dan 10 miljoen hits krijgt, maar dat je gewoon een vraag stelt. En dat je een goed antwoord krijgt. En met niet 100 miljoen bronnen, maar gewoon 10 hele goede. En qua innovatie zal het zo gaan als het de afgelopen 15 jaar gegaan is. De grote bedrijven die zullen er flink onderzoek naar doen, maar die zullen in de praktijk voorbij worden gelopen door een heel groot aantal kleine startende bedrijfjes. Want klein is altijd sneller en klein is veel gefocuster. En een paar van die kleintjes die zullen heel hard gaan groeien en die zullen dan gekocht worden door de grote. En heel misschien is er dan één en misschien wel twee die heel brutaal zijn en die weigeren om gekocht te worden. En die groeien dan uit tot de nieuwe Google of Facebook als ze goed gemanaged worden. En ook dan is het internet nog lang niet volwassen. En wat daarna komt, ja, daar is niet zoveel over te zeggen. Wat ik wel iets over kan zeggen is dat ik me niet verheug op de puberteit van het internet.
U hoorde Frans Nauta met zijn wekelijkse column. Meneer Schrijber, ik zag instemming bij u en vertedering bij het woord droogdoek.
Oh, dat was... Ik wilde eigenlijk meer reageren op die opmeng over de bedrijven. Die vraag wordt mij vaak gesteld, omdat ik al de hele tijd bij die ontwikkeling rond het Spaanse web betrokken ben. En wat elke vraag, ja, wanneer komen nu de commerciële toepassingen?
Ja.
De commerciële toepassingen, daar kunnen we waarschijnlijk nog wel een tijd over wachten. Want de publieke sector, zoals bij het web zelf, zal eerst het voortouw nemen. En die commerciële toepassingen zullen voornamelijk wat we noemen secundaire toepassingen zijn. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de musea, die zullen geïnteresseerd zijn om hun objecten op internet beschikbaar te stellen, maar allerlei diensten, bijvoorbeeld virtuele museumshops, daaraan te verbinden. En zo zullen zij daar uiteindelijk ook winst mee kunnen maken.
Ja, Frans Nauta die zei ook, ik verheug me niet op de puberteit van het internet, want ja, als het niet goed wordt opgevoed, kennelijk, dan kan die vreselijk ontsporen, dat weten wij natuurlijk, door wild allerlei termen aan elkaar te knopen. Dacht hij daaraan?
Nou, nee, ik ben niet zo bang voor het internet zelf, meer voor zijn ouders of haar ouders.
Precies, over die ouders, daar ga ik straks met u verder praten, daarover. Met Nico Koendering, Guus Schrijber en Tim de Meijer.
Dit is BNR.
3:11, bij mij te gast nog steeds. Om verder te praten over het semantisch web. Of moet ik zeggen internet 3.0? Dat weet ik eigenlijk niet. Nicole Koendering, onderzoeker informatiemanagement van Wageningen Universiteit Food and Biobased Research. Guus Schrijber, hoogleraar intelligente informatiesystemen aan de Vrije Universiteit. En Tom de Meijer, hoofdtechnische ontwikkeling van de Waag Society. Daar zet men creatieve technologie in voor sociale innovatie. Goed, we gaan verder praten over het semantisch web. Dat is al een tijdje geleden. Wat is dat nou ook alweer? Dat is zeg maar een soort intelligente Google, waar als je het woord, want dat was het voorbeeld wat door u, meneer Schrijber, werd opgevoerd. Als je Picasso intikt, dan krijg je niet alleen de auto Picasso, maar de schilder. Als je dan aangeeft dat je die schilder bedoelt, geloof ik. Dat tussenstapje, ik weet niet of dat er al is. Maar dan ook allerlei zaken die met Picasso te maken hebben. Namen van zijn schilderij, van zijn vrouw misschien wel. Dat is ook een hele lange lijst en interessant. Goed, ik heb het nu eventjes heel eenvoudig samengevat. Maar we hadden het al even over... nog eventjes Frans Nauta. Die zei dat hij zich niet verheugde op de puberteit van internet. Want als je internet niet goed opvoedt... Je moet je dus zorgen maken over de ouders. Dan kan het wel eens helemaal uit de hand lopen. Dus als er allerlei rare informatie wordt ingestopt of kwaadwillende organisatie, toch zul je, hoe vrij dat ook zal zijn, want dat is wel de bedoeling, hè, zoals dat in Amerika ook al is gebeurd, daar zal toch een soort van kwaliteitsbewaking op moeten. Of wordt het net zo rotzooi als nu op internet? Naast al het fraais wat het te vinden is, is er namelijk ook erg veel troep, dat weten we.
Ja, De kwaliteit van datasets, die kan heel verschillend zijn. De ervaring tot nu toe, als we nu kijken naar datasets die nu beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in wat men noemt de Linked Open Data Cloud, die er nu is, een hele grote verzameling data, dan is die kwaliteit eigenlijk redelijk goed. Het grootste probleem is eigenlijk dat dat natuurlijk niet allemaal gestandardiseerd is. En dat kan ook niet gestandardiseerd zijn.
Dat moet je niet willen.
Nee, bijvoorbeeld... Het betekent feitelijk dat je voor mensen, personen, organisaties, gebeurtenissen, Tweede Wereldoorlog, allemaal webadressen krijgt. Wikipedia heeft dat nu al. Ja. En uiteraard kan het niet zo zijn dat we allemaal precies hetzelfde webadres voor Balkenende gebruiken, om even een actueel voorbeeld te noemen. En in de praktijk zullen er meerdere van dat soort adressen zijn. Er zijn wel organisaties dat proberen, om dat te standaardiseren, om één adres te hebben. Ja. Maar dat soort initiatieven kunnen hoogstens gedeeltelijk succesvol zijn.
Ja.
Dus een van de belangrijke challenges voor ons als onderzoekers is om ervoor te zorgen dat als er meerdere adressen voor iemand zijn, om toch vast te stellen dat het hier eigenlijk om hetzelfde begrip of dezelfde persoon gaat.
Ik denk dat je ook het zelfreinigend vermogen van data niet moet onderschatten. Hè? Op het moment dat data gebruikt wordt in mashups en in feitelijk als kennis ontsloten wordt, dan is dat een zal die data een bestaansrecht krijgen op het internet. Als data slecht van kwaliteit is of fout is of wat dan ook, dan zal daar niet naar gelinkt worden en die zal langzamerhand in de obscuriteit verdwijnen. Het is misschien een beetje een optimistische kijk op de zaak.
Ja, misschien wel, want ik vroeg me af, mevrouw Koendering, wat doe je met tegenstrijdige informatie?
Tegenstrijdige informatie bestaat gewoon. En daar, ja, je kunt, als je bijvoorbeeld over balkenende hebt, dan zul je vanuit het parlement heb je het over balkenende, de demissionair premier.
Ja.
Maar waarschijnlijk zal je thuis eerder als man of vader worden aangesproken. Maar het gaat om hetzelfde concept. Het is gedeeltelijk tegenstrijdige informatie. Het is een andere kijk op de informatie. En soms klopt die informatie niet bij elkaar. Ja, dat is vervelend.
Ja. Maar tegenstrijdig betekent, dat is niet altijd een goed woord. Mm-hmm. Ik wil even refereren aan een project wat wij doen met het Rijksmuseum, met ons beeldengeluid, ons publieke archief in Hilversum.
U noemt het liever diversiteit.
Ja, want daar zijn we bezig om iets wat je een soort digitale kanon zou kunnen noemen, te ontwikkelen. En daarbij is juist de premisse dat wij, dat er op een gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld de politieke acties in Indonesië, mm-hmm, verschillende gezichtspunten zijn. En dat die gezichtspunten zijn niet tegenstrijdig.
Ja. Dat is een goed voorbeeld.
De Tweede Wereldoorlog geldt hetzelfde voor, 80-jarige oorlog.
Niet eigenlijk,
is een woord wat nergens, wat niet alleen in het Nederlands bestaat, geloof ik.
Ja.
Dus vanuit Spanje kijkt men heel anders tegen de 80-jarige oorlog aan dan vanuit Nederland. En over de jaren heen verschuift dat ook weer.
Ja,
dus met
zeker.
Andere woorden, omgaan met verschillende beschrijvingen van de realiteit is een must.
Maar dit is wel een goed aanknopingspunt om te pleiten voor die open data. Omdat je ziet dat data die in de regel beschikbaar gesteld wordt door bijvoorbeeld overheden of semi-publieke instellingen, is al geïnterpreteerd in zekere zin. Hè? Daar is al een bepaalde extra laag van betekenis aan
toegekend. In elk geval zijn ze opgesteld vanuit een bepaald gezichtspunt.
Precies, ze zijn in zekere mate iets gekookt, noem ik het altijd. Een beetje gekookt. Terwijl als je de rauwe data hebt, dan stel je iedereen in staat om op basis van de echte feiten een eigen interpretatie, mm-hmm, of een eigen kijk op die zaak te formuleren. Ja. Eventueel in relatie tot andere data.
Ja.
Daarom is het zo beschikbaar dat je dat in rauwe vorm kan krijgen, ter beschikking gesteld krijgt, en niet in een geprocesde vorm.
Ja. Mevrouw Koenering, nog even terug naar uw promotie, want u bent gepromoveerd op een begin van een semantisch web, zeg maar. Hè. Ik geloof dat er 80 zoektermen in zitten. Mm-hmm. En dat, dat helpt om plantjes, zaailingen, hè, van de tomatenplantjes, om die te selecteren op de meest kansrijke plantjes. Mm-hmm. Door daar een camera op te zetten, langs die plantjes gaat hij en die onderzoekt die plantjes dan op bepaalde kenmerken. En die kenmerken, die heeft u verkregen van de verschillende experts.
Klopt.
Of er een plakcheck tussen zit, wat was het ook weer?
Plakharrie.
Een plantje met plakkende blaadjes. Maar was dat, want dat is toch wat er moet gebeuren, het invoeren van die termen. Was dat een omvangrijk werk of viel dat in dit geval wel mee?
Nou, dat viel wel redelijk mee, omdat je je kunt mensen interviewen en dan zie je wat ze doen. En daar haal je kennis uit, daar ben je kennis
voor. Dus al die 80 experts bent u langs gegaan?
Het waren 13 experts.
Oh,
maar
ja, dat valt 80 zoektermen, dat was het. Ja.
Die hebben inderdaad gesproken en dat is je werk als kennismodelleur.
Ja.
Maar je kunt, kijk, met 80 termen is het nogal te doen en met 13 experts is het nogal te doen. Maar je kunt ook, als je grotere domeinen hebt, kun je dat proces ook deels automatiseren. Er zijn allerlei ontwikkelingen op het gebied van experts toestaan om zelf informatie toe te voegen uit bestaande bronnen. Of automatische tekstanalyse. Er zijn allerlei systemen in ontwikkeling om steeds makkelijker zo'n semantisch model te maken.
Ja, goed, we hadden het er al even over dat, meneer Schrijber, u vertelde dat juist die overheidsinformatie, dat zo interessant is, want er zijn natuurlijk een heleboel andere terreinen, zoals geneeskunde, financiële wereld, cultureel erfgoed had u het ook over, landbouw dus kennelijk ook.
Ja, maar landbouw moet u niet onderschatten, want landbouw is een van onze belangrijkste exportproducten. En zeker de kennis
van
over die landbouw. We hebben in oktober is er een project gelanceerd om kennis te delen in via webtechnologie in Burkina Faso. Dat heet Regreening de Sahel. In het kader daarvan zaken inbrengen. En daar zie je ook dat juist het belang van internet is om ook mensen die misschien wat minder voor de hand liggende webgebruikers zijn, om die hier ook bij te betrekken.
Ja, meneer De Meijer, iedere revolutionaire vinding weten we inmiddels, hè, die heeft een killer app nodig voor een doorbraak. Kunt u daar met Waag Society aan meewerken? Of doet u dat ook al heel concreet?
Nou, wij bouwen in principe geen applicaties, geen eindapplicaties. Mm-hmm. Of weinig in ieder geval. Wij doen vaker onderzoek en maken pilots en prototypes.
Want voor wie werkt de Waag precies?
Voor allerlei erfgoedinstellingen, voor het gezondheidszorg, voor educatie. We werken weinig voor specifieke klanten.
Oh ja. Maar ik heb begrepen dat u toch ook hoofdzakelijk voor overheden en semi-overheden werkt? Hè?
Nee hoor, dat is niet.
Dat is een misverstand. Nee. Maar u werkt er wel voor, want ik wil toch naar die bepaalde vraag toe.
Nou, de Killer App, wat aan moet spreken, is iets wat heel veel mensen gebruiken. Dan wordt pas is het een Killer App. En we hebben onlangs een project gedaan met gemeente Amsterdam, wel dus met een overheid, dat heet Personal Travel Assistant. Dat gaat over een openbaar vervoersassistent, die je dus een soort TomTom voor het openbaar vervoer zou kunnen noemen. Waarbij de gebruiker het gevoel heeft dat hij in controle is over zijn reis, zoals hij dat in de auto is. He? Als mensen in de auto zitten, ook al staan ze in de file, hebben ze het gevoel dat zij in controle zijn. Ja. Het openbaar vervoer mis je dat. En dit is een applicatie die gebruikt real-time data van de busmaatschappijen om jouw real-time, minuut tot minuut, op de hoogte te brengen van hoe het met je reis is. Als er een bus verlaat is, dan renkelt hij een nieuwe verbinding uit, dat soort dingen.
Ja.
Die data, die is heel moeilijk te krijgen. De overheid die heeft wel een initiatief gestart. Ik bedoel, de overheid is zich daar wel van bewust, maar het gaat allemaal heel langzaam.
Ja, ja.
Het is een voorbeeld van open data, waar verschillende mensen verschillende dingen mee zullen doen, maar
Het duurt lang bij de overheid. Want het feit dat Obama en Brown, dat noemden we al, hè, er in Amerika voor gezorgd hebben dat veel overheidsdata dat die openbaar zijn. Gaat het daardoor in Nederland wat sneller op gang komen, meneer?
Ik zag wel, we hadden 2 weken geleden een bijeenkomst in Amsterdam. En daar zagen we in één keer, over het semantisch web, daar zagen we in één keer heel veel verhalen over overheidsinformatie, ook in Nederland. Ik vind wel dat Nederland zeker niet op dat punt voorloopt. En in Europa is het ook nog niet echt. Hè? Engeland is duidelijk hier de voorloper.
Er schijnt wel een Europees directive te zijn. Hè? Dat de data is open en vrij beschikbaar, tenzij er een specifieke conditie is.
Ja, maar in de praktijk.
Ik ben al hier toe aan de slotvraag. Het is dramatisch, maar waar staan we in 2020 met het semantisch web? Nicole Koenderink.
Ik denk dat we dan data kunnen linken aan elkaar en dat we vragen kunnen stellen als welke producten moet ik gebruiken om minder zout binnen te krijgen? Een vraag die Google nu niet kan beantwoorden en dan wel.
Ja? En bij de heren? Hier nog een mooie aanvulling op?
Ik denk dat we dat ons niet eens kunnen voorstellen. Als je echt de kennis onder je vingertips hebt.
Ja, maar dat is altijd natuurlijk een prachtig antwoord op deze standaardvraag.
Ik denk dat het semantisch web in 2020 echt aanleiding heeft dat er dan echt iets van een kennisdemocratie zal zijn.
Ja.
En dat is toch wel, vind ik, een kernbegrip in deze tijd.
Ja.
Niet zomaar informatiedemocratie, maar kennisdemocratie.
Dat had ik moeten
zeggen. In de geneeskunde bijvoorbeeld.
Ja, u zegt dat had ik moeten zeggen, ja.
Niet zozeer wat je nou.
Nee, maar ik begrijp het. Het is een mooi slot. Prachtig. Daar kunnen we ook nog weer eens over doorpraten. Maar ik moet het hierbij laten. Hartelijk dank. Nicole Koenderink, onderzoeker informatiemanagement van Wageningen. Food and Biobased Research. Guus Schrijber, hoogleraar intelligente informatiesystemen aan de Vrije Universiteit. En Tom de Meijer, hoofd technische ontwikkeling van de Waag Society.
Dit is BNR.